Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op de vierde Lijdenszondag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook alle gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Domburg uit Aalst zal vanmorgen het woord van God bedienen. Dan wat de zieken betreft, de heer Adriaan van Tol is afgelopen week met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Mevrouw Harry van Maurik mocht afgelopen donderdag weer thuiskomen na revalidatie in het ziekenhuis. Vrijdag 28 maart is er om 20:30 doopzitting in de consistoriekamer. Ouders die hun kinderen willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkouderling tot uiterlijk maandag 24 maart. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de NPV, werkgroep Alblasserdam. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in maart bestemd voor Theo en Klozien van de Schelling die uitgezonden zijn voor een MAF. Als voorzang zingen we nu Psalm 116, vers 7. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de openingstekst van vanmorgen komt uit Romeinen 8, Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Laten wij de Heere loven en prijzen, met de lofliederen van Israël laten wij zingen Psalm 84 vers 1 en vers 4. Vanmorgen zullen we luisteren naar de heilige geboden van de Heere en naar de samenvatting. En naar de 10 geboden en de samenvatting zullen wij uit Weeklank zingen, Weeklank, Psalm 51, vers 1. Ontferm u, God, ontferm u, hoor mijn klacht. Ik roep tot u, vergeef, vergeef mijn zonden. Weeklank, Psalm 51, vers 1, naar de 10 geboden en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naast is. En de Heer Jezus heeft deze geboden in het Nieuw Testament niet doorgestreept, maar juist onderstreept. De Heiland zegt in Matthäus 22, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere, hemelse Vader, door onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij u mogen aanroepen. Want u bent de levende God. U bent geen afgod, u bent geen God van ver weg, maar een God van dichtbij. Heere, we danken u dat wij vanmorgen bijeen mogen zijn in uw naam. U heeft zelf beloofd, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in het midden. Heere, we bidden u, wilt u ook in ons midden zijn? Want Heere, wij zijn mensen waar aan allerlei lek en gebrek kleeft, allerlei zonde en schuld. We bidden u, wilt u ons vergeven? U heeft alle reden om afstand van ons te houden, om ons weg te stoten, om ver weg te blijven. Maar we bidden u, wilt u denken aan uw genade? Wilt u denken aan uw barmhartigheid? Wilt u ons genadig zijn, al onze zonde en schuld vergeven? We hebben zojuist gelezen uit de 10 geboden, de samenvatting. En als we eerlijk zijn, ja Heere, ook bij ons zijn er tal van zonden. Keer op keer struikelen we. Soms per ongeluk, soms moedwillig. We bidden u, wilt u met ons een nieuw begin maken. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat heeft hij gedaan aan het kruishout op Golgotha. Hij is de volkomen verzoening voor al onze zonden. En wilt u ook geven dat wij in deze lijdenstijd op hem gericht zijn. We laten ons zo makkelijk afleiden. Door van alles en nog wat in de wereld, door van alles en nog wat in ons leven, in ons hart. En wilt u geven dat we het oog, ook de ogen van ons hart, gericht houden op de Heer Jezus Christus. Hij is het Lam, van hem moeten we het hebben. Hij heeft alles volbracht, hij alleen. We bidden u, wilt u uw woord openen en ons alle verlichten met uw Heilige Geest. Heer, in onszelf zijn we blind. In onszelf zijn we niet ontvankelijk voor u en voor uw woord. Maar wilt u onze ogen openen, onze oren openen, ons een ontvankelijk hart geven, dat we daadwerkelijk naar u willen luisteren. Heer, dat kan alleen door de kracht van uw Heilige Geest. Soms denken we dat we heel wat zijn, dat we heel wat kunnen, dat we heel wat vermogen, maar we zijn zo afhankelijk. Heer, wilt u doorwerken met uw woord, met uw geest, en wilt u uw koninkrijk bouwen. Heer, ook juist in deze seculiere tijd, als er zoveel mensen zijn die de kerk verlaten, als er zoveel mensen zijn die de naam van de Heer Jezus alleen nog maar kennen als krachtterm. Heere, wilt u doorwerken met uw evangelie, ook in Nederland, dat we weer horen en dorsten naar uw gerechtigheid, dat we weer uitzien naar uw evangelie, dat we daar weer bij leren leven. Heere, hoe zal Nederland ervan opknappen als we dat doen? Heere, wilt u uw woord verspreiden, keer op keer. Hier in Amsterdam en waar dan ook, in Nederland en waar dan ook ter wereld. Heren, we leggen alles in uw hand, alles verwachtend van u. Wilt u nabij zijn en ieder die een taak heeft in of rondom deze dienst. Wilt u nabij zijn bij het spreken, bij het luisteren. De organist, kerkraad, koster, de techniek, de kinderen, jongeren, ouderen, wie we ook zijn. U kent ons door en door. Wilt u naar ons omzien. Vanuit uw genade, vanuit uw goedheid. Zo leggen we alles in uw hand. Alles verwachtend van u en niets van onszelf. Hoor ons gebed, ervaar onze dank. Alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Vanmorgen hebben wij twee schriftlezingen uit het woord van de Heere. We zullen allereerst lezen uit het Johannesevangelie. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Daarboven staat de overspelige vrouw. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Jezus echter ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op, en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Here. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de eerste lezing uit het woord van God. De schriftgeleerden en de fariseeën die verwijzen naar de wet van Mozes. En dan kunnen ze een verwijzing uit Leviticus bedoelen. Of een verwijzing naar Deuteronomium. We zullen Deuteronomium 22 vers 23 tot en met 24 lezen. Deuteronomium 22 vers 23 tot en met 24. Daar geeft de Heere via Mozes aan Israël hele strikte geboden. Heel aangrijpend wat er staat. Deuteronomium 22 vers 23 tot en met 24. Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel een ondertrouw met een man, en een andere man treft haar binnen de stad en aan en slaapt met haar, dan moet je hen leiden naar buiten brengen. En beide naar buiten brengen, naar de poort van die stad. En moet je hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Het meisje vanwege het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij, als we het woord van God horen en het bewaren. Jongens en meiden, goed om jullie vanmorgen hier te zien. Ben je wel eens te kijk gezet? Stel je wel eens voor, hè? Je hebt in de klas een fout gemaakt. En niet zomaar een fout, maar echt een hele grote fout. En vervolgens roept de juf of meester jouw naam. En je moet van de juf of meester helemaal vooraan in de klas gaan staan. Zodat je voor iedereen goed zichtbaar bent. En terwijl je daar vooraan de klas staat, zegt de juf of meester wat je allemaal fout hebt gedaan. Hoe verkeerd en hoe groot die fout is. En vervolgens vraagt ze de klas wat voor straf jij moet krijgen. Nou, wat zou je daarvan vinden? Als de juf of meester jou zo voor de klas te kijk zet, dat mag toch helemaal niet? Als je iemand zo te kijk zet, dan ben je verkeerd bezig. Want dan ga je niet liefdevol met iemand om. Nou, jongens en meiden, in ons Bijbelgedeelte is de Heer Jezus in de tempel. En daar wordt door de leiders van het volk een vrouw bij de Heer Jezus gebracht. En die vrouw die heeft een fout gemaakt. Niet zomaar eentje, maar echt een hele grote fout. En weet je wat de leiders van het volk nou doen? Waar iedereen bij is, wordt die vrouw te kijk gezet. Iedereen kan horen welke grote verkeerde fout die vrouw heeft gemaakt. En vervolgens vragen ze aan de Heer Jezus wat er met die vrouw moet gebeuren. En dat doen ze om de Heer Jezus in de val te lokken. Want ze hebben een hekel aan de Heer Jezus. En daarom gaan ze ook totaal liefdeloos met die vrouw om. Maar weet je hoe de Heer Jezus met die vrouw omgaat? Hij gaat juist liefdevol en genadig met haar om. Nee, de Heer Jezus zet haar helemaal niet te kijk. En hij wil haar niet straffen. Maar hij wil wel dat ze leert van haar fouten. Hij wil dat ze voortaan leeft zoals de Heere God dat bedoelt. En weet je hoe het kan dat de Heere Jezus zo liefdevol en genadig voor die vrouw is? Omdat de Heere Jezus zelf de de straf zal dragen die zij heeft verdiend. Ja, die vrouw heeft echt een hele grote fout gemaakt. En dat moet gestraft worden. Maar wat is nou de liefde van de Heer Jezus? Hij geeft zijn leven, zodat zij mag leven. Hij neemt de straf op zich die zij had verdiend. En dat is het wonder van zijn liefde. Dat is het wonder van zijn genade. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. Gemeente, voor we overgaan naar de verkondiging, zullen we eerst nog zingen. Psalm 111, vers 3 en vers 5. Psalm 111, vers 3 en vers 5. de verkondiging zullen wij zingen Psalm 17, vers 3 en vers 8. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Gemeente van Jezus Christus. Wat zullen we vanmorgen vanuit ons Bijbelgedeelte uit Johannes zien? De heiland confronteert hier hoogmoedige mensen. Hoogmoedige mensen brengt hij aan het wankelen. Maar mensen die zijn vernederd, die biedt hij juist ontferming, die biedt hij juist vertroosting. Dat zullen we vanmorgen zien vanuit Johannes 8. Gemeente, het Loofhuttefeest in Jeruzalem is zojuist geweest. En ook de heiland is daar naartoe gegaan. In de tempel heeft hij op het feest onderwijs gegeven. Denk aan die prachtige woorden op de laatste feestdag. Jezus zei, Johannes 7, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is dus kostbaar onderwijs over het eeuwige leven. Geweldig onderwijs van het evangelie van Jezus Christus. En nu is het Loofhuttefeest afgelopen. Iedereen is naar huis gegaan. En Jezus verbleef 's nachts buiten de stad op de Olijfberg. Maar de volgende dag, in de vroege morgen, komt hij terug in de tempel. En ook het volk komt opnieuw naar hem toe. En opnieuw geeft hier Jezus kostbaar onderwijs. De gemeente, zo hoop ik dat ook wij trouw aan de voeten van de Heer Jezus mogen zitten. Dat wij keer op keer, niet eventjes, maar keer op keer, onderwijs van hem mogen ontvangen. Op zondag in de erediensten, onderwijs van hem in het bidden en bijbellezen. Ja, laten we me toegeven, we leven in een tijd waarin je enorm makkelijk door van alles en nog wat kan laten leiden, kan laten voeden en onderwijzen. 'S Avonds plof je neer op de bank en je zet een praatprogramma aan over allerlei actuele onderwerpen, geven tal van mensen hun mening. Of op de bank gezeten pak je je smartphone en na enig scrollwerk volg je een influencer. En bijna elke dag kan die influencer je onderwijs geven over je levensstijl en levensdoelen, over koopgedrag, over zoveel mogelijk geld verdienen, over gelukkig worden en over gelukkig zijn, noem maar op. Over tal van onderwerpen zijn er wel influencers te vinden. En natuurlijk kunnen praatprogramma's en influencers nuttige informatie bieden. Dat ligt er ook maar net aan wie er aan het woord is over welk onderwerp. Maar denk eens na. Hebben veel praatprogramma's ook niet vaak een enorm zure ondertoon? En maken al die influencers ons ook niet enorm ikgericht? Alles draait om de mens. Onze ontwikkeling. Ons geluk. Waar brengt ons al dat onderwijs ons eigenlijk? Laten we beseffen, bij de Heer Jezus is er onderwijs dat van levensbelang is. Je leert van hem over het recht en de gerechtigheid van Gods koninkrijk. Je leert over zijn liefde, over zijn ontferming en genade. Je leert zelfs woorden van eeuwig leven. Het is dus belangrijk om trouw aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Om gevoed te worden met zijn kostbaar, dierbaar onderwijs. Nou, na het Loofhuttefeest is de heiland dus opnieuw in de tempel. Met onderwijs dat van levensbelang is. Maar opeens wordt het onrustig. Er komt namelijk een groep religieuze leiders aan. En het zijn schriftgeleerden en fariseeën. Dat zijn specialisten in de wet van Mozes. En ze hebben een vrouw bij zich die op overspel is betrapt. En we weten niet wie die vrouw is. Maar we kunnen ons zo wel voorstellen dat zij tijdens het Loofhuttefeest betrapt is op haar overspel. Het Loofhuttefeest is een feest in het najaar. Jeruzalem was dan vol met mensen. Tijdens het feest slaapt en leeft men dan in een loofhut om terug te denken aan de woestijnreis uit Egypte, dwars door de woestijn naar het beloofde land. Maar tijdens het feest dankt Israël de Heere God ook eens, nog eens voor het binnenhalen van de oogst. En op dat feest wordt er gedanst, er wordt gezwaaid met palmtakken en de wijn vloeit rijkelijk. En misschien is de vrouw in deze feestvreugde wel over de scheef gegaan en heeft ze overspel gepleegd. En als we de Bijbel erop nalezen, de Bijbel noemt elke vorm van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk om overspel. De Heere God, hij heeft het huwelijk tussen man en vrouw hoog staan. Het huwelijk is Bijbels gesproken namelijk een verbond. En die verbondsrelatie van het huwelijk tussen man en vrouw, dat is de afspiegeling van de verbondsrelatie tussen de Heere God en zijn volk. En wat is nou belangrijk? Die relatie tussen de Heere God en zijn volk en de relatie tussen man en vrouw, die moet zuiver blijven. Dat is enorm belangrijk, dat moet zuiver blijven. En door haar overspel heeft de vrouw dus een ernstige zonde begaan. En die schriftgeleerden en die fariseeën, die willen aan de Heer Jezus nu een juridische kwestie voorleggen. Maar gemeente, lees eens hoe deze leiders met deze vrouw omgaan. De Heer Jezus is daar in de tempel, met om hem heen allerlei mensen die zijn kostbaar onderwijs ontvangen. En in vers 4 lezen we dat die vrouw in het midden wordt gezet. Ten overstaan van de Heer Jezus en al die mensen klagen die religieuze leiders haar publiekelijk aan. Ze wordt dus openbaar te kijk gezet. In de tempel notabene, het huis van de Heere. En ze zeggen in vers 4, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. En dan probeer je in te leven en dan denk je na en dan denk je, hoe zal die vrouw zich gevoeld hebben? Ze zal zich ongetwijfeld diep hebben geschaamd, want ze wordt hier pijnlijk te kijk gezet en ze kan zich niet verweren. Die religieuze leiders, die zijn meedogenloos. Ze hadden haar situatie gerust in besloten kring kunnen bespreken, maar dat doen ze niet. Ze hebben helemaal geen oog en hart voor die vrouw. En dat heeft te maken met hun diepere intentie. Dat heeft te maken met hun afkeer van de Heer Jezus. Zij gebruiken die vrouw namelijk om hem in de val te lokken. Nou gemeente, hoe anders is de Heer Jezus, hè? Wij kennen allemaal de geschiedenis van de verloochening door Petrus. 3 keer heeft Petrus de Heer Jezus keihard verloochend. En na zijn opstanding zou het voor de heiland enorm makkelijk zijn geweest om Petrus publiekelijk te kijk te zetten. Maar dat is het wonder, dat deed de Heer Jezus juist niet. Nee, in vertrouwde kring zocht de heiland hem genadig op. Om zijn geschil met Petrus in beslotenheid uit te praten. En hij vroeg, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Waarop Petrus zei, ja heren, u weet dat ik van u hou. En zo gaat de heiland dus om met schuld en met conflict. Hij doet niet mee aan publieke naming en shaming. En gemeente, daar kunnen we ook vandaag zomaar aan meedoen, hè? Openbare naming en shaming. Bijvoorbeeld op Facebook of op Twitter. Of X, zoals dat vandaag heet. Maar ook publieke naming en shaming in het publieke roelcircuit. Iemands naam kan zomaar genadeloos door het slijk worden gehaald. Maar zo, op die manier, gaat de heiland dus niet om met schuld en conflict. Hij doet niet mee aan naming en shaming. Nee, de heiland praat juist problemen uit. De Heer Jezus, hij is namelijk uit op verzoening. En die religieuze leiders, die willen juist het tegenovergestelde. Zij zoeken de val van de Heer Jezus. Bovendien, we kunnen ons ook afvragen, Waar is die man eigenlijk? Overspel doe je toch niet alleen? Moet die vrouw niet samen met de overspelige man bij de Heer Jezus worden gebracht? Dit ruikt toch wel heel erg naar selectieve verontwaardiging. En volgens de wetten van Mozes mag er juist geen dubbele standaard zijn. Mozes zegt duidelijk dat bij overspel dat zowel de man als de vrouw voor moeten komen. En de rechtspraak in Israël moet juist zuiver zijn. Dat lees je de hele Tora door. De een mag niet voorgetrokken worden op de ander. We kunnen ook lezen in de wetten van Mozes. Er mag in de rechtspraak ook geen onderscheid gemaakt worden tussen rijk en arm. En waarom mag dat niet? Nou, de Heere, hij wil niet dat het recht wordt verbogen. De Heere God, hij wil zuivere rechtspraak. Want de Heere God is een heilig God. En dat is dus al de eerste juridische fout in deze zaak. Alleen de vrouw wordt voorgeleid. De man is spoorloos. Er is sprake van selectieve verontwaardiging. En ze komen deze vrouw tot de Heer Jezus. En ze noemen hem heel keurig meester. Alsof ze echt ontzag voor hem hebben. Alsof ze echt om zijn onderwijs verlegen zijn. En ze leggen de omstandigheden uit en vragen de Heer Jezus om zijn oordeel over deze zaak. Wat moet er volgens hem met deze vrouw gebeuren? Ja, volgens de wet van Mozes staat ze schuldig. Daar hoeven ze niet over te discussiëren. Er is geen twijfel over mogelijk. Ze is echt op overspel betrapt. En de wet van Mozes is dan duidelijk. Zij zal tot de dood toe gestenigd moeten worden. Maar de vraag is nu, meester, zegt u het maar eens. Wat moet er volgens u met deze vrouw gebeuren? En in vers 5 ligt dan de nadruk op u. U, Heer Jezus, wat is nou uw uitspraak? En het lijkt allemaal vroom. En het lijkt allemaal oprecht. Maar ten diepste is dit een enorme hinderlaag. Hier wordt een valstrik voor de Heer Jezus gelegd. Deze vraag is namelijk niet geboren uit liefde voor de wet. Deze vraag is geboren uit haat naar Jezus. Nee, die geestelijke leiders zoeken helemaal geen onderwijs. Ze willen de Heer Jezus door deze vraag te val brengen. Volgens vers 6 verzoeken ze hem. Door een duivels plan zoeken ze aanleiding om hem aan te klagen bij de Hoge Raad. En daarvoor gebruiken ze op een schandalige wijze die vrouw die op overspel is betrapt. En ze denken dat hier Jezus linksom of rechtsom klem zit. Aan de ene kant heeft hij gesproken, vaak gesproken over genade, over ontferming, over barmhartigheid. En die Jezus heeft ook enorme liefde getoond voor zondaren. Daardoor heeft hij zich ingelaten met allerlei slagvolk. Hij heeft gegeten met tollenaren en hoeren. Bovendien heeft hij woorden van rust en vrede gesproken. Denk maar aan die bekende woorden. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is één kant van het onderwijs van die Jezus. Maar aan de andere kant heeft hier Jezus ook volledig vastgehouden aan de wetten van Mozes. In de bergrede bijvoorbeeld zegt hij dat er geen letter van de wet geschrapt zal worden. Nog geen jota, nog geen titel. Gods geboden blijven bij de Heer Jezus dus volledig staan. En de vraag is nu, hoe zal hij zich uit dit probleem proberen te redden? Wat zal de Heer Jezus toch doen met deze overspelige vrouw? En het is misschien heel verleidelijk om haar zacht te behandelen. Om te zeggen, laat die vrouw maar gaan. Maar ja, als de Heer Jezus dat zegt, dan heeft hij de wet van Mozes tegen zich. Als hij tegen de wet van Mozes ingaat, ja, dan kan hij onmogelijk de Messias zijn. Want dan gaat hij in tegen Gods geboden. En dan kunnen ze hem daarvoor aanklagen. Maar als de Heer Jezus zegt van ja, stenig haar, ja, dan maakt hij zich niet geliefd bij het Joodse volk. Dan zal hij bij heel wat mensen in achting dalen. Want dan vallen zijn woorden over genade toch zwaar tegen. En dan zullen de geestelijke leiders hem makkelijk kunnen aanwijzen als een zwalker. He, de Heer Jezus spreekt dan wel over ontferming. En hij spreekt dan wel over genade. Maar als het erop aankomt, nou dan zwalkt hij. Als het echt spannend wordt, dan draait hij weg. Kunnen ze dan heel makkelijk zeggen. En hij spreekt dan over genade. Maar hij is dan ongenadig. En hij biedt dan uiteindelijk geen ontferming. Zo proberen die religieuze leiders die Jezus klem te zetten en in de val te lokken. En gemeente, als het gaat over genade, dat kan ook voor ons persoonlijk een vraag zijn. Hè? Zal die Jezus mij wel genadig willen zijn? Ja, ik kan wel genade bij hem zoeken. Maar zal hij van mij niet wegdraaien? Zal ik wel genade bij hem vinden? Met die nijpende vraag kunnen we zomaar rondlopen. Of de Heer Jezus ons persoonlijk wel genadig wil zijn. En gemeente, zien we hoe schijnheilig deze geestelijke leiders zijn. Ze benaderen de Heer Jezus heel netjes met meester. En ze doen alsof ze onderwijs willen ontvangen. Ze doen alsof ze vol ijver zijn over Gods heilige geboden. Maar ondertussen willen ze hem dus in de val lokken. Ze willen hem laten struikelen om hem aan te klagen. En daarvoor gebruiken ze genadeloos die overspelige vrouw. De gemeente, zie je die schijnheiligheid? Zie je het grote verschil tussen de buitenkant, hè, ze noemen hem meester, dat is de buitenkant, en zie je het verschil dan met de binnenkant, ze willen hem in de val lokken. Merk je die kloof tussen buiten en binnen op? Zie je die gespletenheid bij die religieuze leiders? Gemeente, laten wij telkens bidden om eenheid tussen onze buitenkant en onze binnenkant. Laten wij bidden dat we niet schijnheilig staan in de dienst aan de Heere, maar om hem door zijn geest oprecht te willen dienen. Eén van hart, één van leven. Bidden we er ook om? Heere God, bewaar mij voor schijnheiligheid. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En daar staat die vrouw. En daar staan die religieuze leiders. Maar ondertussen lijkt hier Jezus helemaal niet geïnteresseerd. De Heer Jezus, hij lijkt zich afzijdig te willen houden. En dan kunnen we opmaken uit het tweede gedeelte van vers 6. Daar staat namelijk: maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. De Heer Jezus, hij heeft dus geen uitgestoken vinger die beschuldigt, maar hij heeft een vinger in het zand. Het staat er heel opvallend, twee keer, hè? Die vinger in het zand, in vers 6 en in vers 8. Raadselachtig is dat, hè? Wat betekent dat toch? Dat de reactie van de Heer Jezus en zijn schrijven in het zand, dat heeft in de kerkgeschiedenis geleid tot allerlei verklaringen. Heel veel verklaringen. En een bekende verklaring is van Augustinus. Augustinus betrok bij dit vers namelijk Jeremia 17 vers 13. Daar staat in Jeremia 17 vers 13: wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Nou, als je naam in de aarde is geschreven, één regenbui en je naam is uitgewist. Of één voetstap en je naam is weggedrukt. Is de Heer Jezus dat hier aan het doen? He? Wil hij die geestelijke leiders herinneren aan deze oordeelstekst uit Jeremia? Schrijft hij hun namen hier in de aarde? Het zou een logische verklaring zijn, maar het is maar de vraag of de Heer Jezus het hier bedoelt. We weten niet precies wat de Heer Jezus hier met het schrijven in de aarde bedoelt. En veel uitleggers zeggen dan ook wel, misschien werkt de Heer Jezus hier vertragend. Heel bewust vertragend. Hij zwijgt en bewust geeft hij ze geen aandacht. En waarom? Omdat hij een kwade agenda doorziet. Omdat hij een aanklacht zo enorm onder de gordel vindt. Daarom wendt hij zijn ogen van hen af. Hij wil ze niet aankijken. Dat lezen we vaker in het Nieuw Testament. Hè? De Heer Jezus, hij kan ontzet zijn over harde harten. En hij kan ontzet zijn over ongeloof. De Heer Jezus is ontzet als mensen hem vijandig gezind zijn. En misschien dat hij daarom zo ongewoon met zijn vinger in de grond schrijft. Maar omdat de heiland zwijgt, omdat de heiland helemaal niet reageert, blijven die religieuze leiders maar aanhouden. En ze dringen bij hem op aan. Hij moet en hij zal antwoorden. Meester, geef antwoord nu. En dan staat hier Jezus op en hij zegt, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En dat werpen van die eerste steen, dat komt juist uit de wet van Mozes. Bij de doodstraf moesten de belangrijkste getuigen namelijk als eerste een steen gooien. Om daarmee te laten zien dat ze zeker waren van hun getuigenis. Dat ze zeker waren van hun zaak. Om te getuigen dat het geen valse beschuldiging was. Anders hadden ze de dood van een onschuldige op hun geweten. En daardoor zouden ze zelf schuldig staan voor de Heere God. En wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, hij zegt niet dat deze vrouw onschuldig is. En dat ze daarom geen straf verdient. Dat zegt hij niet. En hij zegt ook niet dat overspel niet zo erg is. En deze woorden betekenen ook niet dat de wet van Mozes niet meer geldt. En de Heer Jezus zegt ook niet dat hij het wat ruimer en relaxter neemt dan Gods geboden. Ook dat zegt hij hier niet mee. Nee, de heiland, hij houdt Gods gebod juist hoog. Maar wat dan? Wat wil de Heer Jezus dan met deze woorden? Nou, als eeuwige zoon van God weet hij wat er bij die religieuze leiders in hun hart is. En hij weet van hun haat, hij weet van hun valsheid. En hij weet dus dat dit een hinderlaag is. En hij weet dat ze er alleen maar op uit zijn om hem aan te klagen en dood willen hebben. En de Heer Jezus, hij prikt hier door hun schijnheiligheid heen. En ze doen alsof ze de zonde van de vrouw enorm erg vinden. Maar stiekem, als je erover nadenkt, stiekem zijn ze juist blij met die zonde van de vrouw. Want door die overspelige vrouw willen ze de Heer Jezus juist gaan aanklagen. Willen ze hem te grazen nemen. En wat wil de Heer Jezus dan met deze opmerking? Nou, de heiland, hij wil die geestelijke leiders tot zelfreflectie brengen. Hij wil ze tot nadenken brengen. Hij wil hen bewegen tot zelfonderzoek. Hij wil hen brengen tot hun eigen hart. En de Heer Jezus ontkent niet dat ze straf verdient. Maar degene die de straf voltrekt, die moet zonder zonde zijn. En de Heer Jezus zegt hier als het ware van ja, wie van jullie is zonder zonde? Ben je dat? Kan je in jezelf voor de Heere God bestaan? Nou, als je dat kan, dan mag je als eerste een steen pakken en op haar werpen. En de Heer Jezus, hij houdt hier de geestelijke leiders een spiegel voor. Hij geeft hen onderwijs over de staat van hun eigen hart. Zodat ze tot ontdekking komen van hun eigen zonde en hun eigen schuld. Het is belangrijk dat ze dat ter harte nemen. En de Heiland wil laten merken hoe vijandig ze bezig zijn. Deze geestelijke leiders denken vele malen beter te zijn dan die overspelige vrouw in hun midden. En ze willen maar één ding. Ze willen de Heer Jezus klem zetten en laten struikelen. Om hem vervolgens aan te klagen en de dood in te jagen. Deze leiders zijn helemaal niet bezig met het behoud van deze vrouw. En dat zegt enorm veel. Ze zoeken helemaal geen genade voor haar. Ze zoeken niet haar redding en bekering. Nee, alles wat ze willen is Jezus in hun vijandschap ten val brengen. Hij moet weg, hij moet dood. En hier Jezus, die wil dat door zijn opmerking dat laten zien. Hij wil hun ogen openen voor hun eigen vijandschap naar hem toe. Zodat ze worden ontdekt aan hun eigen zonde en schuld. De Heer Jezus houdt hier dus een spiegel voor. Een confronterende spiegel. En gemeente, beseffen wij dat dit genade is? Als de Heiland ons een spiegel voorhoudt, dan is dat uit genade. Als hij de vinger in ons hart op de zere plek legt, dan doet hij dat uit liefde. Ook vanmorgen weer hebben we gelezen uit de 10 geboden de samenvatting. En waarom is dat? Nou, dat is niet voor kennisgeving. Dat is niet voor het ene oor in en het andere oor weer uit. Nee, de Heere wil door zijn geboden ons genadig spiegelen. Zodat we gaan nadenken. Zodat we tot zelfreflectie komen. Zodat we ons leven en hart aan de hand van zijn geboden gaan overdenken. Opdat we ontdekt worden aan onze eigen zonde en schuld. Om vervolgens met al onze tekorten in geloof en bekering naar de levende Zoon van God toe te gaan. Om bij hem ontferming en vergeving te vragen. Om bij hem, om van hem genade te ontvangen. Ja, het kan voor ons, in ieder van ons, een vraag zijn. Een hele nijpende vraag. Zal de Heiland mij wel willen vergeven? Zal hij zich niet van mij wegdraaien? Maar gemeente, het evangelie leert ons keer op keer. Bij Jezus Christus is er een volheid van genade. En bij hem is vergeving ontferming. En wie tot hem komt, die komt nooit bedrogen uit. Want hij is barmhartig en vol van liefde. En hij is juist op zoek, hij is juist op uit op onze eeuwige redding en onze eeuwige verlossing. En wie ontdekt wordt aan eigen zonde en schuld, wie leeft van zijn ontferming en genade, die wordt ook milder, milder voor de naaste. Nee, dat betekent niet dat we de zonde goed gaan praten. Dat betekent het niet. De Heer Jezus praat de zonde ook niet goed. Daarvoor is deze geschiedenis wel vaak gebruikt, hè? Juist ook in de kerk. Als het gaat om ethische kwesties. Dan werd vers 7 heel vaak aangehaald om de zonde goed te praten en dat een beetje te bagatelliseren. Nou, dat is precies niet de bedoeling van deze tekst. We moeten niet recht noemen wat krom is. We moeten niet wit noemen wat zwart is. Maar wat gaat er gebeuren als je leeft van Gods genade? Als de Heere God zich in jouw leven met liefde heeft ontfermd, wat gaat er dan gebeuren? Dan word je wel milder. Dan gaan we zien dat we net zoals bij die ander net zo hard zijn gevallen. Net zo hard zijn gevallen in zonde en schuld. Dat we van hetzelfde zondige laken en pak zijn. Dus wie ontdekt wordt aan eigen zonde en schuld, wie leeft van Christus ontferming en genade, die wordt ook milder, milder naar de naaste. En die zoekt niet de veroordeling van de naaste, maar die zoekt juist zijn of haar redding, zijn of haar behoud. Maar gemeente, weet je wat nou zo geschokkend is in deze geschiedenis? De Heer Jezus, hij spiegelt die geestelijk leiders. Hij dwingt ze tot nadenken. Hij dwingt ze tot zelfreflectie. Om na te gaan denken over hun eigen leven en de staat van hun eigen hart. Maar die geestelijke leiders, die zijn er helemaal niet van gediend. En wat zie je dan gebeuren? Ze druipen af. Eén voor één druipen ze af. Te beginnen bij de oudste. Zwijgend verlaten ze allemaal de tempel. Dat is toch erg, gemeente? Dat is toch ontzettend erg? Allemaal draaien ze hun rug naar de Heer Jezus toe. En dat is het ergste wat wij kunnen doen. Weggaan bij de Heer Jezus. Zijn onderwijs over ons leven en hart negeren en ontwijken. Om vervolgens bij hem vandaan te gaan. Dat is het allerergste wat wij kunnen doen. En die geestelijke leiders werden door Jezus gespiegeld. Ze werden geconfronteerd met eigen zonde en schuld. Wat nou, hè? Als ze eens vergeving bij de Heer Jezus hadden gevraagd. Wat nou als ze op dat moment klein voor hem waren geworden? Dan was er bij de Heer Jezus meer dan genoeg vergeving om ook hen te redden. Maar dat doen ze niet. Ze verharden zich. Ze keren hun rug naar hem toe. En dat is enorm erg. Dat is het allerergste wat wij kunnen doen. Onze rug naar de Heer Jezus toewenden. En bij hem vandaan gaan. En uiteindelijk blijft die vrouw alleen over. En daar staat ze. Helemaal alleen met de Heer Jezus in de tempel. En ze heeft zojuist uit zijn mond die ernstige woorden gehoord. Wie van uw zonde zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En nu staat ze inderdaad tegenover iemand die echt zonder zonde is. De Zoon van God heeft alle recht om een steen te nemen en haar te doden. Hoe zal het voor haar zijn geweest? Hoe zal het gaan? Moet zij niet voor hem beven en sidderen? Ja, de wet van Mozes klaagt haar aan. Ze staat schuldig. In zichzelf verdient ze de dood. En haar beschuldigers hadden dat maar al te graag gewild. Maar weet je wat nou het wonder is? Deze zondige vrouw die valt in de handen van de Heer Jezus. En bij wie kan je beter terecht dan bij hem? Jezus Christus is namelijk vol van genade en waarheid. En als de Heer Jezus opstaat, richt hij zich tot haar en hij vraagt: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, niemand heeft haar veroordeeld. En Jezus zegt tegen haar: ook ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet meer. Genadig velt hij over haar dus geen oordeel. Nee, de Heer Jezus keurt haar overspel niet goed. Want hij houdt het huwelijk hoog. Het zevende gebod houdt hij hoog. En de Heer Jezus zegt hier niet van: je bent onschuldig. En hij zegt ook niet van: zo erg is het allemaal niet. Dat zegt hij allemaal niet. En nee, de Heer Jezus breekt hier ook niet met de wet van Mozes. In de bergrede, als we die nalezen, dan scherpt hij Gods geboden zelfs aan. In de bergrede zegt hij dat namelijk: wie maar naar een vrouw kijkt om haar te begeren, die heeft al overspel gepleegd. Maar wat moet deze vrouw doen? Zij moet dat overspelige leven juist verlaten. En daar moet ze door bekering volledig mee breken. En niet alleen het overspel moet ze nalaten, alle zonde moet ze nalaten. Om helemaal te leven naar en bij Gods geboden. Leven dus in gerechtigheid. En hoe kan het nou dat de Heer Jezus haar zo in vrijheid wegstuurt? Hoe is dat mogelijk dan? alleen omdat hij het onschuldig lam is dat de zonde van de wereld weg zal dragen. Jezus veroordeelt haar niet, omdat hij in haar plaats op Golgotha wordt veroordeeld. Daardoor mag zij nu vrij uitgaan. Vanuit zijn ontferming kan zij nu een nieuw leven beginnen. Jezus Christus is in zijn eerste komst namelijk niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden en zalig te maken. De enige geboren Zoon van God is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En hij is bij machte om zonde te vergeven, om gebroken mensen vanuit zijn genade vrijheid te geven. Bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Nou gemeente, wat betekent dit voor ons? Ga ook in deze lijdenstijd met je zonden naar de Heer Jezus toe. Keer je niet van hem af, maar ga naar hem toe. Elke dag weer. En weet je wat dan het wonder is? We zijn er deze dienst mee begonnen. Paulus zegt dat er dan geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn. Want bij hem is vergeving. En als je leeft vanuit zijn genade, dan klinkt de opdracht: ga heen en zondig niet meer. Amen. Thank you. gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere Hemelse Vader, we komen tot u en we danken u voor het evangelie. De goede en blijde boodschap van Jezus Christus. De boodschap dat er vergeving is en ontferming voor zondige mensen. Mensen die veroordeeld moeten worden. Bij u is er vergeving, bij u is er genade. En u zoekt dat ook. U zoekt ons eeuwige behoud. Wat een wonder is dat, Heere. Wilt u geven dat we onze rug niet naar u toekeren, maar dat we juist geconfronteerd met uw geboden, geconfronteerd met eigen zonde en schuld bij u, naar u toevluchten. Dat we klein worden voor u, voor het eerst of weer opnieuw. En dat we bij u ontferming en vergeving ontvangen, keer op keer. Genade oneindig groot, genade in overvloed. En die is er niet zomaar, Heer Jezus, want u bent die zware weg gegaan van het lijden en sterven. U hebt het kruis op u genomen om te sterven aan het kruishout op Golgotha, tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Wilt u geven dat uw lijden en sterven het rustpunt is voor ons hart, keer op keer. Ook als ons geweten ons aanklaagt, ook als we worden achtervolgd door ons verleden. Heere, wilt u geven dat u ons rustpunt bent. Wilt u ons laten delen in uw verworven vrede, keer op keer. Wilt u ons ook uw Heilige Geest schenken, dat we leven naar uw geboden. Dat we vanuit uw ontferming en genade niet meer zondigen. En Heere, de werkelijkheid is hard. Wij zijn toch zondige mensen, zolang we hier op aarde leven. Maar wilt u ons genadig zijn, wilt u ons sterken met de Heilige Geest, dat we keer op keer weer naar de Heer Jezus toe gaan en dat we vanuit de kracht van de Geest opnieuw naar u willen luisteren. Heren, we bidden u, wilt u ons ook één maken. Eén in de buitenkant en één in de binnenkant. Geen schijnheilige dienst aan u, maar ons hart één om u te dienen. In onszelf zijn we zo gespleten. In onszelf zeggen we de ene keer ja en we doen nee of andersom. Wilt u uw Heilige Geest geven dat ons hart één is om u te dienen, elke dag weer. In ons leven, in ons huwelijk, in het gezin, op het werk, op school, waar dan ook. Wilt u dat geven, Heere, vanuit uw genade. Heren, we komen tot u met onze voorbeden en dan bidden we u voor Jan van der Kruid. Als hij in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. Heren, we danken u dat u hem gespaard hebt. Dat hij ook kleine stapjes vooruit mag gaan in zijn revalidatie. Heren, wilt u nabij zijn? Dat hij ook overgeplaatst mag worden van de IC naar de gewone verpleegafdeling. Mogelijk nog een lange weg te gaan, maar wilt u hem nabij zijn, wilt u hem uw zegen geven, dat hij u mag kennen, ook in deze moeilijke omstandigheden. We bidden u voor Adriaan van Tol, als hij op hoge leeftijd een longontsteking heeft gekregen en opgenomen is in het ziekenhuis, wilt u hem nabij zijn, wilt u geven dat hij mag opademen in uw genade, in uw ontferming. Dat zal werkelijk heilzaam zijn. Wilt u zich ontfermen over hem en alle die bij hem horen. We bidden u voor Sander Poppen, als hij verblijft in de herberg in Oosterbeek. Heren, wilt u hem ontspanning en rust geven, uw rust. Wereldse rust gaat zo weer voorbij. Maar uw rust, uw vrede is voor eeuwig. Die is namelijk verworven door Jezus Christus. Wilt u hem en zijn gezin gedenken, wilt u om hen heen staan. We bidden u voor Hanny van Maurik, als zij afgelopen donderdag weer naar huis mocht. Heren, we zijn dankbaar dat ze na de operatie en 7 weken van revalidatie zover hersteld is. Wilt u ook verder nabij zijn in het traject van herstel? Wilt u zich over haar en alle die bij haar horen ontfermen? Heren, wilt u ook geven dat we in deze lijdenstijd heel bewust stilstaan bij de Heer Jezus, dat we ons door hem laten onderwijzen, We kunnen ons zo makkelijk laten afleiden door van alles en nog wat. Alles wat de wereld te bieden heeft. Maar het is allemaal ijdelheid. Bij u zijn woorden van eeuwig leven. Wilt u geven dat we daarnaar hongeren, dat we daarnaar dorsten, keer op keer. En wilt u ons ook vanavond weer bijeenbrengen rondom uw woord. En wilt u geven dat we door u gevoed worden, tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk. We bidden ook om een nieuwe herder en leraar voor de gemeente. Heren, wilt u een broeder geven die uw woord in alle breedte diepte uiteen mag zetten, tot redding en behoud voor een ieder die het mag horen. Heren, we leggen het beroepingswerk aan u voor. Zo leggen we alles in uw hand, alles verwachtend van u. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, u heeft gelegenheid om uw gaven te geven, van harte aanbevolen. De eerste collecte is voor de NPV-werkgroep Alblasserdam. En de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. En na de rondgang van de collecte zullen wij zingen Psalm 68, vers 10. Geef en zing tot eer van de Heere. Gemeente, mogen wij van hier gaan. Bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
denk, nou, hij stond een beetje zo. Ik denk, nou, voor deze was het goed.
Ja.
Maar hij ging vanmiddag niet naar de